Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Mijn naam is Thijs Zeeman en samen met mijn broer Marijn maak ik de nieuwe podcast Game Changers. Hierin interviewen wij mensen die de sport blijvend hebben veranderd. Wat was hun drive? Werden ze in eerste instantie voor gek versleten of werden hun ideeën meteen omarmd? We praten bijvoorbeeld met zwemcoach Jaco Verharen, het genie achter Pieter van de Hogeband, en horen we van Jeroen Otter hoe hij de Nederlandse shorttrekkers op de kaart zette. Luister Game Changers nu in je favoriete podcast app.
Kortie Media.
Hoi, ik ben Suze van Kleef.
En ik ben Kim Lammers.
En in deze podcast gaan wij in gesprek met aanvoerders van bijzondere sportploegen. Het succes van een team hangt natuurlijk van veel factoren af, maar vaak is er één duidelijke gemene deler. Een sterke aanvoerder. Iemand die respect afdwingt, voorop gaat in de strijd, maar ook onderdeel is van de groep. En die ervoor zorgt dat het geheel meer is dan de som der delen. Een team. Wat is de rol van de captain binnen en buiten de lijnen? Welke successen staan er op hun naam en wat hebben ze geleerd van die keer dat het niet goed ging? Welkom bij Aanvoerders. Kim, voor onze gast gaan we terug naar 15 december 2019. En op die dag in Japan gebeurde dit.
En daar is Lois Abbing. Hij heeft nog één goal nodig om topscorer van het toernooi te worden. Dat lukt hier en hier is ook de wereldtitel voor Nederland. 29 tegen 30. Niemand bij Oranje gelooft dit en bij de Spanjaarden ook niet. Die zo'n goede inhaalrace hadden. Maar Nederland is de beste van de wereld. De gouden plak en het bronzen beeld. Dat gaat mee naar Oranje. Oranje wereldkampioen.
Welke herinneringen heb je aan dit goud?
Ja, ik weet nog, ik was in Spanje toen ik dit keek. Dus ik weet nog, ik was op vakantie.
Bij de tegenstander?
Bij de tegenstander. Dus dat was wel mooi, want het leefde daar ook wel. En fantastisch. Dus ik vind het ook wel leuk. Dit is zo'n moment waarvan je weet waar je nog was.
Ja, als sportliefhebber. Ik zat in een Londense huiskamer met een Engelsman die zijn eerste handbalwedstrijd ooit keek. En aan het einde van de wedstrijd stond te schreeuwen voor het Nederlands handbalteam. Dus dat heeft ook daar indruk gemaakt.
Mooi.
Ja, precies. De handbaldames wisten wat brons winnen was. Ze wisten hoe een zilveren medaille voelde. Maar goud, dat was nog nooit voorgekomen. Tot nu. En dat goud op het WK 2019 is natuurlijk wat iedereen zich herinnert. Maar er ging genoeg aan vooraf. Zoals een plotselinge controversiële trainerswissel een jaar eerder. Een openingsduel van het WK waarin eigenlijk alles misging wat er mis kon gaan. En de aanvoerder die in 2018, een jaar daarvoor, geopereerd werd aan een hernia. En op dat WK waar we het over gaan hebben, ja, wat zal het zijn, op 85% van haar kunnen zat. Kortom, hoop te bespreken. Kim, wat wil jij weten van de aanvoerder van dit team?
Kijk, dat is volgens mij een lichting die gewoon heel lang samen heeft gespeeld van jongs af aan. En steeds dichter toe is gegroeid naar het winnen van een grote prijs op een groot toernooi. En ook denk ik door een aantal finales te verliezen, halffinales en finales te verliezen, dat ze uiteindelijk op dat moment wel toe wisten te slaan. In een heel volwassen team. En ik ben heel benieuwd wat haar rol daarin is geweest.
Hoe leer je te winnen ook?
Ja.
Nou, dat gaat Danique Snelder ons vertellen. Afgelopen zomer maakte je bekend te stoppen met je interlandcarrière. Maar de indruk die je hebt achtergelaten is onuitwisbaar. 207 interlands voor Oranje, 520 keer gescoord. Je bent de leider van een generatie handbalsters die historie schreef. En ineens was Nederland een handballand. Ineens won Nederland medailles. Zilver op een WK 2015 en EK 2017. En het legendarische goud op het WK in Japan in 2019. Onder jouw aanvoederschap. Welkom, Danique.
Ja, super bedankt. Hallo.
Hallo. We hoorden net natuurlijk dat fragment alweer eventjes. Is dat lekker om terug te horen?
Ja, dat is, blijft gewoon kippenvel.
Ja?
En je gaat gewoon weer helemaal terug naar dat moment. En je voelt het gewoon gelijk. En ik weet nog de spanning die ik had. Ik ben heel slecht in kijken naar 7 meters als we die zelf nemen. Dus ik heb ook niet gekeken. Dus ik zag niet wat er gebeurde. En ik zag alleen aan het gejuich om me heen dat het was gelukt.
We hebben het nu over de strafworp in de allerlaatste seconde. Ik geloof nog 6 seconden op de klok in de finale. Dan kijk jij niet.
Nee. Ik dacht, ja, ik kijk nooit. Dus het is ook dan een stukje bijgeloof. Maar ook gewoon de durf van, ja, ik wil niet kijken. Ik wil niet weten wat er gebeurt. En wel ook daarna gewoon, oké, iedereen juichen. Maar er is nog 5 seconden. En in handbal kan in 5 seconden heel veel gebeuren. Dus ik was ook wel gelijk omdraaien, weer terug en weer blijven staan.
Want je ging het team weer even neerzetten.
Ja, want ik dacht, ja, iedereen is zo aan het jubelen.
Maar dat scheelde ook nog heel weinig, toch? In die omschakeling kwam er toch nog een kans voor Spanje?
Nou, niet echt meer. Maar ja, ze kwamen wel nog een beetje. Maar
op dat moment had je wel vertrouwen in Abbing dat ze die worp ging maken?
Ja, dat wel. Ja, zeker. Ja, ik dacht ook, als iemand hem moet nemen, en ze heeft dat al die jaren daarvoor ook laten zien bij 22-22 vrije worp of weet ik wat. Zo vaak op zo'n moment dat zij hem gewoon wel zetten. Dus ik was gewoon wel van overtuigd dat ze hem ging maken. Maar ik dacht, ja, ik doe dat wat ik altijd doe en ik moet gewoon zorgen dat iedereen wel gefocust blijft. Dus.
En praktisch gezien, doe je dan een handdoek over je hoofd of ga je omgekeerd staan?
Ik draai
of
me gewoon echt om. Okay, dus precies. Ik zie het gewoon echt niet. Dus
jammer ja. Dat daar geen camera op stond.
Ik vindt... heb hem wel zelf ergens gezien van iemand die dat thuis heeft gefilmd of zo. Ja, het ziet er een beetje raar uit, maar ja.
Het is wat je altijd doet. Ja, het heeft gewerkt. Laten we beginnen bij het begin van jouw aanvoerderschap. 2012 hebben we het dan over. 22 jaar oud was je.
Ja.
En je werd aanvoerder. Was dat logisch?
Nou ja, ik was natuurlijk wel verbaasd. Diana Lamijn stopte op dat moment. Zij was heel lang ook aanvoerder geweest. En ik was nog jong en ik kwam eigenlijk pas net bij de echte A-ploeg. Dus ik was wel verbaasd. Henk Groen had op dat moment gevraagd en had gezegd, ja, je hebt dat al bij de junioren gedaan. En ik denk dat je daar wel het type voor bent. En je hebt hetzelfde doel, laat maar zeggen, wat we op het moment met heel die groep hebben. Dus we willen voor de medailles gaan. En jij hebt dat doel, je draagt dat uit. En we willen heel graag dat jij dat doet. Dus ja, ik was wel een beetje flabbergasted van oké, ja.
En kan je eens concreet maken? Jij bent dat type. Wat bedoel je daar, denk je, mee?
Ik denk sowieso omdat ik gewoon altijd 100% gaf. En ook omdat ik wel goed kon aanvoelen wat er gebeurt in het team. En ja, dat gelukte, laat maar zeggen, best wel goed bij de junioren. En als er dan ergens wel een keer oneenigheid over was of we het niet met elkaar eens waren, dan was ik wel degene die dat ook durfde te bespreken.
Ja.
Dus dat vond hij wel heel erg belangrijk. En dus ik zei, ja, natuurlijk, onwijs vereerd. Ja, wil ik wel doen. Maar ik dacht wel gelijk, oh god, ja, komt toch wel wat bij kijken.
Ja, want als je dat met je leeftijdsgenoten kan, hè, bij de junioren, dat is toch iets heel anders als je in een groep terechtkomt waar je, nou ja, junior bent nog.
Ja, maar het was wel een beetje een wisseling van de wacht. Er waren wel oudere meiden, een aantal die stopten. Dus er waren ook wel veel meiden van mijn leeftijd die op dat moment een dragende factor werden binnen het team. Dus het was niet helemaal dat ik als jonkie dat overnam. Het was wel een beetje geleidelijk. Maar in het begin vond ik het heel spannend, maar dat ging eigenlijk best wel snel weg. En ook omdat ik gewoon veel vertrouwen kreeg van Henk. Dus ja, dat was eigenlijk wel heel fijn.
Was iedereen het ermee eens? Of was er ook wel een beetje tegenspraak, tegenkrachten?
Ja, ik denk het niet. Maar dat is ook een beetje raar om over jezelf te zeggen. Maar ja, het was meer, Henk had dat gewoon voor de groep gezegd. Van joh, Diana is gestopt en ik denk dat dan ik dat heel goed kan. Dus ja, iedereen accepteerde dat of zo.
Mooi.
Ja.
Henk was natuurlijk ook belangrijk in die fase, denk ik. Misschien wel de grondlegger, Henk Groene, de bondscoach. De huidige bondscoach op dat moment. Toen hij jou die band gaf, wat was toen de missie? En was dat geloofde meteen al om zo goed te kunnen worden zoals jullie uiteindelijk werden?
Nou, ik denk dat hij heel erg belangrijk voor ons geweest is om onze droom echt uit te spreken. Van ja, oké, wat willen jullie nou eigenlijk? Ja, dan kun je natuurlijk heel hard zeggen, ja, we willen allemaal goud halen. Ja, dat wil iedereen op de wereld. Maar wat denk jij dan ook echt nodig te hebben? En durf je dan uit je comfortzone te gaan? Durf je stappen te maken? Durf je naar het buitenland te gaan? Durf je alles ervoor opzij te zetten? Denk out of the box. Weet je wel, wat kan er? En dat heeft hij, laat maar zeggen, ons wel echt getriggerd om dat te doen. En dat vond ik in het begin heel spannend. Maar omdat je daar op een gegeven moment zoveel over praat. Van ja, waarom
vond je het spannend?
Nou ja, je gaat toch over dingen nadenken die dus out of the box waren. Van ja, oké, ik wil wel naar buitenland. Maar ja, je geeft er wel een hoop dingen ook voor op. En je moet altijd maar gaan. En ik vond het wel spannend om de rest daar ook in mee te nemen. Want ik wist wel dat ik dat heel graag wilde. En dat ik er alles voor op wilde geven. Maar ik was toen op dat moment ook nog wel heel erg van ja, dan moet de rest dat ook wel doen. Terwijl, ja, dat kan je niet van iedereen verwachten. En ieder is toch, dat heb ik dan de jaren daarna wel geleerd. Van ja, op zijn eigen manier een topsporter. De een doet dat door echt 200% per dag alleen maar aan handbal te denken. En de ander zegt juist, ja, nou, als ik een vrije dag heb, dan heb ik een vrije dag. En dan ga ik helemaal niet aan handbal denken.
En had jij een vice captain naast jou? Werd jij als enige aangewezen als leider van die groep?
Nee, ik was wel als enige aangewezen, geloof ik. Ja.
Je zegt, ik heb dat in die jaren daarna geleerd. In eerste instantie vond je eigenlijk dat iedereen een beetje jouw instelling moest hebben?
Ja, wel van ja, je gaat ervoor of je gaat er niet voor.
Je gaat ook helemaal boos bij kijken. Ik moet ook ergens voor gaan, denk ik.
Ja.
Nu.
Ja.
En hoe pakte je dat aan dan?
Ja, nou, dus weet je wel, dan ga je dus met elkaar in discussie van... Ja, wat denken we dan wat we nodig hebben? Weet je wel, dat was, weet ik veel, in juni. En dan de volgende keer dat je bij elkaar komt is in oktober. Wat gaat wie doen die komende 3-4 maanden dat we dan en weer beter zijn en de volgende stap hebben gemaakt, weet je wel. Dus ik was van, ja, moeten we doen. Maar sommigen zeiden ook van, ja, maar als ik straks in juli wel 2 weken vrij heb, ja, dan wil ik gewoon ook even vrij. En dan dacht ik, ja, dat is wel waar. Maar je moet toch ook wat doen, anders van niks doen worden we niet beter. Dus, maar ja, op een gegeven moment, je wordt wat ouder en leer je ook wel van, ja, gewoon even een kopje uitzetten is ook heel belangrijk. Dus ja, dat was een beetje een proces.
Ook dat was een proces. Je wordt dan aanvoerder 2012. Is er dan een moment dat je denkt, wat voor aanvoerder wil ik zijn?
Nee, daar heb ik eigenlijk niet echt over nagedacht. Ik wist wel heel goed dat ik niet een soort verklikker wilde worden. Want ik had wel vaak het idee van, ja, ik wil, laat maar zeggen, weten wat de bondscoach wil. En ik wil weten wat het team wil. En ik heb ergens mijn eigen mening. Maar ik wil wel een tussenpersoon zijn, maar ik wil niet daarheen gaan van... ik heb nou gehoord, Estefana is supermoe, dus we gaan allemaal niet trainen. Ja, dat wilde ik ook niet zijn. Dus, maar
hoe voorkom je dat dan? Als gewoon dit specifieke voorbeeld?
Ja, nou, als ik bijvoorbeeld wel wist van, ja, iemand vindt het te veel. Weet je wel, eerst aan hem, niet alleen diegene vragen, ook aan de rest van het team. Van, joh, is iedereen moe? En soms was dat gewoon heel simpel, gewoon bij de training. Gewoon open aan heel team vragen. Is iedereen moe of hoor ik dit alleen... Ja, 's morgens om 7 uur bij het ontbijt. Ja, dan is inderdaad iedereen moe.
Ja, dat is wakker worden.
Ja, ja. Precies. Dus, dus dat was wel... soms ging ik gewoon direct op die mensen af. En soms zei ik ook van, ja, als dit echt jouw gevoel is... dan vind ik dat het mijn rol is om nu naar de coach te gaan. En of jij moet vrij krijgen... of we moeten wat aan het programma voor het hele team doen.
Ja, dus je waarschuwt dus aan haar, of je gaat even overleggen. Vind je het goed dat ik dit... gaan melden bij de bondscoach.
Ja, maar als ik wel van 8 of 9 meiden hoorde van, ja, er is iets aan de hand, of dat dat moe is, of dat iets anders is, het reizen of weet ik veel wat, dan vond ik dat ik dan niet hoefde te zeggen van, ja, ik ga dat nu even overleggen. Dan was het meer, ik heb gehoord vanuit het team wat.
Maar en dat deed je vanaf het begin af aan?
Ja, ik denk dat ik er wel beter in ben geworden, dat je beter kon filteren wanneer is echt iets belangrijk of wanneer, ja, is het gewoon een beetje.
En ondanks dat je ook wisselde, je hebt meerdere bondscoaches gehad, had je dat vertrouwen altijd?
Ja, en dat vind ik zelf wel heel bijzonder. Maar dat moet ik vooral eigenlijk een compliment geven aan de coaches met wie ik heb gehad. Want eigenlijk, ja, als er een nieuwe coach kwam, belden ze mij eigenlijk gelijk altijd op. Van, ja, ik heb vernomen dat je jouw rol goed uitvoert. Dus ik wil ook graag dat je die rol blijft waarnemen. Dus is het goed als we dan, weet ik veel, iedere week gaan bellen of zo. Dus je kreeg wel gelijk ook een persoonlijke band met de nieuwe coach.
Ja.
En dat gaf mij dan wel weer de vrijheid of het gevoel dat ik ook alles wel kon zeggen. En natuurlijk leer je dan tijdens het samenwerken van de ene kan ik beter opbellen. Of de ander kan ik het beter in de training zeggen. Dus dat was wel een beetje per gevoel. Maar het was wel, ik vond het wel heel bijzonder altijd dat ze mij wel gelijk altijd echt in vertrouwen namen van, ja, zeg maar alsjeblieft als er iets speelt.
Ook een aantal buitenlandse coaches gehad. Hoe is dat voor de communicatie?
Heel erg wisselend.
Nu kijkt ze een beetje angst.
Je weet, iedereen heeft natuurlijk een ander karakter. Maar wij Hollanders zijn natuurlijk wel gewoon vrij direct. En daar moet wel soms aan gewend.
Ja, buitenlanders zouden zeggen onbeschoft.
Ja.
Of gewoon ook van, ja, ik ben wel de trainer. Ik sta er eigenlijk boven.
Oké, hiërarchisch natuurlijk. Ook een andere. Nederlanders houden natuurlijk van platte culturen.
Ja, dus dat was soms wel even zoeken. Ook voor mij ook van, ja, vindt u dit nou fijn dat ik dit zeg? Of hoe ga ik dit brengen? Het voordeel was wel dat ik ook een aantal jaar in Hongarije heb gespeeld. Daar is ook hiërarchie een heel groot ding. Dus ik wist wel een beetje van, oké, sommige dingen moet je gewoon net even een beetje beter verpakken dan andere dingen. Dus ik denk dat dat wel weer heeft geholpen.
Maar ik heb even Ricardo Clarijs gebeld. De assistent bondscoach, al best wel lang. En verantwoordelijk ook voor de academie, volgens mij. En ik vroeg hem ook wat voor een type aanvoerder jij was. En hij zei meteen, ja, enorm bescheiden en enorm dienstbaar voor het team. Maar ook op cruciale momenten wel heel belangrijk in het verlengstuk naar de bond, naar de coach en naar het team. Je durft ook wel echt... nee, misschien impopulaire beslissingen te nemen. Ja. Of naar de bond toe, of naar ook de coach toe. Altijd in het belang van het team. Maar ja, dat lijkt me wel heel spannend.
Ja, en het was ook niet altijd leuk natuurlijk.
Heb je een voorbeeld?
Bijvoorbeeld op het moment dat Henk wegging, was echt wel heel moeilijk. En dat je eigenlijk weet van oké, als team zijn we erover uit. Je wil dat als team wel ook tegen hem zeggen van ja,
het is genoeg.
We zijn zo lang met elkaar. We hebben het idee dat we een nieuwe prikkel nodig hebben. En toen heb ik wel ook gezegd, want op een gegeven moment ga je dan met het team daarover praten. We waren gewoon echt heel team. En uiteindelijk blijft er dan een groepje van 4, 5 meiden over van oké, hoe ziet het er dan concreet uit? Toen heb ik wel gezegd, ja, ik vind als mens en als ja, misschien ook wel Nederlanders, moeten we dit wel gewoon ook kunnen zeggen.
Tegen hem?
Tegen hem. Dus ik heb hem opgebeld van ja, dit is wat wij denken. En dat was natuurlijk een super moeilijk gesprek. Maar hij heeft het heel goed opgenomen. En als ik hem zie, is nog steeds alles helemaal goed. Maar dat was op dat moment wel echt van, ja, oké, ik ga hem morgen bellen.
Ja, want het is ook de man die jouw aanvoerder en belangrijk maakt. En dan moet je, hallo Henk, ik heb een vervelende mededeling.
Ja, kijk, en uiteindelijk beslissen wij dat niet. Hè? Dat is uiteindelijk wel de bond. Maar het was wel, ja, kijk, als hij weet, het team staat er niet helemaal achter, dan is het wel...
Niet helemaal niet meer, toch? Ik bedoel, uiteindelijk, je hebt dit overgebracht omdat het hele team het daarmee eens was. Draagvlak weg.
Ja, en het was wel heel moeilijk, omdat we ook wel wisten dat we wel heel veel van hem hadden geleerd. En ook die tijd onwijs stappen hadden gemaakt. Dus het was wel heel dubbel om te zeggen. Maar dus ja, dat zijn de minder leuke dingen van zo'n rol.
Ik vind het ook wel interessant om te horen dat je ook met de bond ook wel veel contact had over faciliteiten,
veel
dingen die anders moesten.
Ja, kijk, we zijn natuurlijk handbal, we hebben niet zoveel faciliteiten. Dus het was gewoon altijd echt wel een gevecht van wat kan wel, wat kan niet. We willen eigenlijk een masseur mee, ja, kan niet. En dan ga je dus eigenlijk gewoon de hele tijd over concrete dingen met elkaar in gesprek van ja... Wat willen we graag? Wat is haalbaar? Wat vinden we dan belangrijker? Dus ik had zelf, maar ook we hadden wel een spelersraad ook wel een soort brainstorm-achtige groep van ja, wat kunnen we bereiken? Wat willen we? Wat hebben we nodig?
Was nodig.
Dus het was wel vooral in het begin was het contact met de bond echt supergoed en het werd natuurlijk op een gegeven moment wel moeilijker, want de prestaties werden beter. Dus we wilden ook steeds, ja, wat hebben we nou die laatste procent, weet je wel? Wat is nou die laatste procent dat we dan wel goud halen?
Maar kwam dat heel erg uit het team of was dat ook van, hebben jullie iets gecreëerd en dat de bond daarop is gaan anticiperen of ook andersom? Of viel dat allemaal samen?
Ik denk iedereen er wel voor open stond, maar omdat we zo in die flow zaten van we wilden per se die gouden medaille, weet je wel, dat er wel echt vanuit het team kwam. Wat hebben we nou nog nodig, weet je wel? Stel dat we dit zo of zus zouden regelen, zou dat niet voor iedereen echt nog een extra prikkel zijn? Of zou dat in ieder geval rust geven?
Maar dan ben je bij de bond toch ook wel iemand dat ze denken, oh god, heb je Daniek weer? Die wil weer wat.
Ja, dat was het af en toe wel, geloof ik.
Maar en hoe werd je gesteund door je teamgenoten? Die, nou, is een aantal meiden volgens mij ook niet op een mondje gevallen. Vormden jullie daar een blok in? Of moest jij daar alleen op de barricade?
Nee, ik kreeg wel steun vanuit het team, zeker. En ook zeker met de spelersraad. Maar er waren ook gewoon heel veel meiden die zeiden van, joh, Daniek, ik ben echt blij dat jij dit allemaal doet.
Ja, lekker makkelijk.
Ja.
Heerlijk. Ja. Zou je mijn leven ook willen regelen?
Ja.
Maar heb je dat niet als druk ervaren?
Nee, niet als druk, maar wel soms dat ik denk, ja, je hebt makkelijk praten, maar dan ga ik weer. Maar
zat dat altijd al in je? Want het lijkt me gewoon echt al, ik heb ook onderdeel uitgemaakt van het team, ook hele spannende gesprekken moeten voeren met de coach, maar dat deden we wel echt met ik wist gewoon, dan heb ik wel een paar mensen achter me staan.
Ja, ik ging niet op mijn eigen houtje. Het was niet, maar
ook op zo'n moment dat een aantal, ik kan moment met Max Kalders, de bondscoach, herinneren dat wij toen echt heel concreet hebben gezegd, Max, het is de grens, tot hier en niet verder. En dat toen wel een paar grote namen in mond hielden. En ik dacht, ik wist dat ze me zouden steunen.
Wat voor grens was dit?
Ja, we hebben toen vlak voor voor de Olympische Spelen, dat ken je vast dat verhaal dat wij in Alicante zijn gegaan met 3 militairen helemaal zijn afgebeeld. En nu had Max bedacht dit te kopiëren 4 weken voor het WK op Papendal. Dus een nacht doorgehaald, terwijl we leefden ervoor. En dat was gewoon een grens voor ons. Dus we wilden eigenlijk allemaal naar huis gaan. Dat hebben we toen niet gedaan. We hebben een woord afgesproken en dan het woord werd leeuwtje. En bij het woord leeuwtje zouden we dan stoppen. Nou, we hebben een nacht doorgehaald. We moesten weer al in als een soort... een militair over dat Papendal-terrein rennen. En op een gegeven moment was het leeuwtje het moment om de handdoek in de ring te gooien. Maar toen stonden we dus als collectief op tegen dat idee van Max. Maar we wisten ook, we gaan zijn vertrouwen. Dat gaan we misschien ook verliezen nu. Dat was 4 weken voor het WK.
Ja.
En ik heb alleen maar zitten huilen, volgens mij. Zo spannend. En Maartje Pauwme durft niet echt wat te zeggen. En Naomi van As durft ook niet echt wat te zeggen. En we vonden het allemaal zo spannend. Maar we wisten wel, ik weet niet meer hoe het eruit kwam, maar met 7 belangrijke spelers moeten we dit nu bespreekbaar maken. Want anders, dit gaan we gewoon niet doen. Het is gewoon een grens. Ja. Maar super spannend. En uiteindelijk draaide dat om, ontstond er een supermooie band van vertrouwen. En draaide het de goede kant op. Maar wel ook omdat we dat met, ik wist, we doen dit met z'n 7, zeg maar.
En zelfs toen durfde hij al bijna niet.
Nee, ik heb alleen maar zitten janken in dat gesprek. Ja, ik dacht, wat betekent dit voor mij? Misschien val ik nog wel af. Dit is mijn laatste toernooi. Dat speelt allemaal door. Het speelde door mijn hoofd. Ik was niet de captain, hè? Van dit team. Dus ik vond dat super spannend. Maar ik was wel heel blij dat ik wist gewoon, we vormen hier een front mee. Ook al komt het er misschien nu niet verbaal bij de een of de ander uit, waarvan ik misschien iets meer gehoopt had.
Ja.
Ja.
Dat is wel fijn als je zo'n captain hebt die dat doet.
Ja, maar ik wist ook wel, zeker als er grote beslissingen waren, dat ik inderdaad diegene achter me had staan. Misschien ook niet dat ze allemaal wat hardop zouden zeggen. Maar ik wist wel, oké, er staan zeker 8, 9 meiden staan gewoon wel achter wat ik zeg. En ja, die vinden dat misschien niet zo fijn om uit te spreken. Maar dat gaf wel vertrouwen. En ja, hoe naar dat dan wel, ook wel was soms.
Ja.
Maar gelukkig heb ik zulke nare gesprekken niet heel vaak gehad, hoor. Dus,
Maar had je dat altijd al in je? Gewoon als, het is wel een bepaald verantwoordelijkheidsgevoel, kan ik me voorstellen.
Ja, maar misschien heb ik dat ook wel gekregen, juist omdat ik zo jong begonnen ben als aanvoerster. In de junioren en ook dan daarna van de A-ploeg. Dus ja, misschien dat dat wel gewoon een beetje vanzelf gekomen is.
Het klinkt nu alsof jullie best over het veel dingen best eens waren.
Ja.
Klopt dat? Of waren er ook wel conflicten binnen het team?
We waren het over heel veel dingen heel erg eens. Mm. Maar er waren ook zeker wel momenten dat het, ja, dat er andere meningen waren. Of dat we het even niet zo goed wisten. Of ja, als we, ja, en dat of over het handbal of de dingen die er buiten gebeuren. Dus,
hoe ga je daar dan mee om?
Ik heb in principe natuurlijk gewoon mijn eigen mening. En dan probeerde ik wel even te filteren van ja, is dat wel een beetje de mening van de rest van de groep? Of sta ik daar dan helemaal ernaast? En als ik de mening deelde van de rest van de groep, dan vond ik wel dat ik de waarde had of de mogelijkheid had om dat ook uit te spreken. Ja. Naar degene die dat.
Maar stel, er zijn twee speelsters die botsen met elkaar.
Ja.
Wat doe je dan?
Nou, ik ben wel gewoon iemand die dan bijvoorbeeld op de training, als ik dat merk, die zitten gewoon te kibbelen tijdens de training. Om dan gewoon te zeggen, en nou is het klaar. Dan gaat het even niet meer over wat jullie graag willen. We zijn hier bezig met een hele groep. Dus nou, en dat kan ik dan best wel hard zeggen. Dus ja, het is ook wel eens. Ik heb ook wel eens blikken gehad dat ik dacht, ja, misschien was het net even te hard. Maar ja, ik vind gewoon, het doel moet wel voorop blijven. En dat jullie met z'n tweeën een probleem hebben, dat is jullie probleem. Dat doe je maar straks in het hotel.
En ga je daar dan straks in het hotel nog ook nog even achteraan? Spreek het even uit? Of hebben jullie daar hulp bij nodig? I don't know.
Wel een beetje afhankelijk van de situatie. Kijk, als ik weet dat het in de privésfeer zit, ja, dan moeten ze dat vooral zelf doen. Ga ik daar niet over. Maar als het over tactische dingen is, dan ga ik zeker daarna nog ernaartoe. Van ja, zorg dat het duidelijk is voor de volgende training. En als jullie willen dat heel team van deze tactische verandering af weet, dan laat het ook zeker heel team weten.
Ja. Wat zijn jouw belangrijkste waarden als leider? Dus als ik concreet kan maken, misschien een beetje te helpen. Ik denk dat ik dat had op jonge leeftijd. Ambitie en veerkracht. Wat later in mijn carrière misschien authenticiteit. Dat ik dat voor mezelf als leider belangrijk vond. Hè? Om ook daarin bepaalde stijlen toe te kunnen passen om het team op de juiste manier te ondersteunen.
Ja, ik denk ook zeker wel ambitie. Maar ook gewoon een stukje verlengstuk van iedereen te kunnen zijn. Dus dat iedereen het mogelijk vindt om naar je toe te komen. Vertrouwen om gewoon te kunnen zeggen tegen mij, of persoonlijk of in de groep, wat er speelt.
En wat laat jij zien aan je teamgenoten dat zij dat gevoel krijgen dat dat kan?
Dat is lastig over jezelf te zeggen. Ik denk, laat maar zeggen, aan ambitie door altijd alles te geven. En ook ik heb wel eens een dag waarin helemaal niks lukt. Maar ik laat wel zien, ik ga het niet opgeven. Dus blijven gaan, of dat nou krachttraining is, handbaltraining, een mentale bespreking.
Ja, dus qua inzet ben je een voorbeeld.
Ja, ja.
Maar hoe nodig je mensen uit om ook kwetsbaar te zijn of jou in vertrouwen te nemen?
Ja, ik denk dat toch wel meer ook de momenten ernaast zijn. Dus wel iemand opzoeken. Maar ook gewoon als je niet bij elkaar bent, af en toe even een appje te sturen. Ik heb gezien dat je echt supergoed hebt gespeeld. Of ik lees dat het niet zo lekker gaat. Of toch ook een beetje
zorgend.
Ja, een beetje zorgend misschien wel.
Empathisch?
Ja, ja, misschien.
Mooi.
Ja. Klinkt ook wel alsof er een coach in je zit, als ik dit zo...
Ja, ik heb al een aantal aanbiedingen gehad, maar ik heb tot nu toe nog niet echt die wens om daar...
Voorlopig niet.
Om daar wat mee te doen.
Je bent 6 jaar aanvoerder, 2018 komen we in, je autoriteit, mensen luisteren naar je, mensen nemen je in vertrouwen. En dan raak je geblesseerd, zwaar geblesseerd, moet onder het mes. Ja. Een jaar voordat uiteindelijk WK weer die goud winnen. Hernia operatie, waar je enorm tegenop hebt gezien. Lange revalidatie. Ja, dan is je rol ineens heel anders.
Ja, maar toch ook weer niet. Zeg ik tegelijk bij. Het was, okay. Op dat moment was Helle Thompson onze coach. En ik had met haar, laat maar zeggen, sinds mijn rugklachten iedere keer contact. En zei ik, oh ja, het gaat nu weer iets beter. Het gaat nu weer slechter. Het was gewoon ups en downs. En op een gegeven moment is het er echt volledig ingeschoten. En had ik gewoon uitval aan heel mijn linkerbeen. Dus het was wel duidelijk oké. Okay. Ja, gaat
dit niet
gaat goed.
Niet meer.
En heel veel overleg gehad met verschillende artsen. En toen op een gegeven moment gewoon een ultimatum gesteld. Van ja, als het tot die dag niet een beetje beter is, dan moet er geopereerd worden. En dat was eigenlijk de keuze ook van de arts. Van ja, het liefst doen we niet opereren bij een hernia, maar als tot die dag. Nou ja, dus dat was zo. En toen werd ik vlak voor dat EK werd ik ook geopereerd. Maar Helle bleef wel heel de tijd contact houden. Ook tijdens het toernooi. Van heb je het gezien? Wat zijn je tactische gedachten? Hoe vond je dat de uitstraling was? Weet je wel. Dus het... Ik bleef wel echt onwijs betrokken bij het teamproces, ondanks dat ik niet daar in Frankrijk was.
En had je ook veel contact met spelers? Zochten die ook contact met jou?
Ja, maar wel dan meer je maatjes. Dus ja. Niet iedereen, maar meer waar je gewoon privé ook zelf veel, maar ja, ook over mijn rug. En dan minder over het handbal. Meer van, gaat lekker en zit de sfeer er goed in? Of hebben jullie je verlies goed kunnen verwerken?
Mooi, toch weer dat zorgzame.
Ja, beetje wel. Ja, beetje wel. Ja, maar dat was wel voor mij, laat maar zeggen, toen het weer beter ging met mijn rug, had ik niet het idee, ik moet eerst weer mijn positie vinden of zo. Ik kwam wel weer terug en had wel gewoon gelijk het idee, ja, ook al ben ik nog zeker niet de oude, ik kan wel gewoon mezelf zijn en ik hoef niet ineens nu een andere rol aan te nemen. Maar dat kwam dus wel heel erg door Helle ook.
Mooi.
Ja. Frustreerde, ik kan me voorstellen dat het frustreert, maar voel je je ook waardevol nog steeds?
In het begin helemaal niet. Hmm. Vooral handballend niet. Ik dacht heel de tijd, ja, ik ben zo traag als dikke stroom. ik had gewoon het rennen weer verleerd. Dus ik kon dat ene been gewoon niet goed gebruiken. Dus ik was voor mijn gevoel echt onwijs langzaam. Dus ik dacht heel de tijd, weet je wel, er was een wedstrijd geweest. En had ik misschien, ik zag alleen maar dat ik heel langzaam was. En daar keek ik dan ook heel de tijd naar. En dan vroeg ik eigenlijk ook om bevestiging. Van, vond je niet ook dat ik zo langzaam was? Totdat ik op de gegeven moment ook mentale ondersteuning toen voor gevraagd. Van ja, ik moet mezelf gewoon even resetten. Bij Marco.
Hoogerland.
Ja, Hoogerland. En
wie is dat?
Ja, dat zei is van de talentacademie, de talent group. Zij begeleiden heel veel sporters. En ja. Ik heb met een collega van hem samengewerkt. Een hele goede club.
Ja, hij gaf me echt wel weer gewoon. Oké, hoe gaan we er nou voor zorgen dat je dat een beetje uitzet? Hmm. En dat vond ik heel erg moeilijk. En het is nooit denk ik helemaal gelukt, want zo zit ik gewoon niet in elkaar. Je wil gewoon altijd 100% geven als je weet dat je niet 100% bent, ja. Maar hoe gaan we nou kleine stapjes maken dat het wel weer beter kwam? Ja. Dus mijn been werd ook beter, maar kon het ook beter accepteren. En hij zei bijvoorbeeld ook, ja, probeer ook de andere waardes die je hebt te gebruiken. Dus hij bedoelde daar dan onder andere ook je aanvoerderschap, maar ook gewoon dat je die meiden aanmoedigt en hoe je, laat maar zeggen, jouw vibe kan ook al heel veel helpen aan de mensen naast je. Dus hij gaf me ook wel gewoon van ja, probeer niet alleen die focus op dat been te leggen.
Maar jarenlang heb jij voor anderen gezorgd? Heb je aandacht gehad voor anderen? Dan lig jij op dat moment in de kreukels. Als aanvoerder lijkt me dat dat ook eenzaam kan zijn.
Ja, maar dat is een blessure denk ik altijd binnen de sport. Ineens.
Ja, maar er is niemand die voor jou zorgt.
Ja. Ja, maar ja, dat ken
nou,
je.
Niet
ja.
Het zorg, maar ik denk wel, dat als ik jou zo hoor, dat door de betrokkenheid van de coach ook op het moment dat je thuis zat tijdens een toernooi. En dat vertrouwen, wauw, ik denk dat dat enorm belangrijk is.
Onwijs, onwijs. En op de club was het net zo. Dus het was niet dat ik, ja, je voelt je staat buiten het team omdat je niet kan spelen en kan trainen. Maar er bleef wel gewoon connectie of zo.
Je bent natuurlijk super onzeker. Ik heb ook zware blessure gehad. Weinig contact toen de tijd met Mark Lammers, de bondscoach. Ja, ik was zo onzeker. ik had ook wel een andere status. Ik was niet aanvoerder op dat moment van het team. Maar ik kan me zo voorstellen dat die connectie, dat je dat stukje onzekerheid, je onzekerheid was puur en alleen, wow, kan ik nog wel weer terugkomen?
Over je gaat eigen spel.
Naar je eigen lichaam. Ja. Dus het vertrouwen in je lichaam, maar niet in onzekerheid van, ziet de coach mij nog wel staan?
Nee, dat is dat een andere soort onzekerheid.
Ja. Mooie rol vind ik dus ook van Helle Thompson, de coach die jou die zekerheid geeft. Enorm goed contact met haar, maar tijdens die revalidatie moest zij ineens weg. Ja. Of niet ineens misschien?
Wel. Ik vond het wel vrij plotseling. En ik sta er wel altijd zo in. Er zijn altijd twee kanten aan ieder verhaal. Mm-hmm. En er zijn altijd coaches. Ieder heeft zijn goede en zijn slechte dingen. Maar ja, ik was er in het begin echt wel van ontdaan. En ook van, ja, ik heb het even niet begrepen. Of hoe kan dit nou zo snel zijn gegaan? Maar er kwam wel al heel snel, oké, zij is nu weg. Dat kunnen we nu niet veranderen. Maar mijn doel voor die Olympische Spelen en voor dat goud, dat blijft nog steeds.
Want die stond ook voor de deur.
Ja, dus alsjeblieft, zorg dat er een oplossing komt. En ik wil heel graag helpen te zoeken naar, weet ik veel, nieuwe trainer, nieuwe, weet ik, wat er nodig is. Maar doe het alsjeblieft zo snel als mogelijk. Want wij willen gewoon zekerheid dat we door kunnen.
Ja.
En ik heb daarna nog steeds gewoon goed contact nog steeds ook met Helle gehad. En,
maar je hebt wel meteen dus doorgepakt. Ook.
Ja, wel ook tegen haar gezegd van, ja, ik kan dit helaas niet terugdraaien. Kijk, als het aan mij had gelegen, had ik het teruggedraaid. Ja. Dat kon niet. Dus dan is het wel, oké, wat nu?
Ja.
Dus dat was wel vrij snel. En ook eerst met de spelersraad over gehad van, ja, wat vinden jullie? Gaan we hier heel hard nu aan trekken? Is waarschijnlijk voor de verloren energie. Deze beslissing staat. Wat willen we dat we nu gaan doen?
Ja, wel op persoonlijk gebied denk ik ook ingewikkeld als je zo goed met haar bent. Toch moeten zeggen, thank you, next.
Ja, ja. Maar dat
had je ook een keer meegemaakt met Henk. Ja. Die ervaring kon je nu weer. Nou, ik vind het wel opvallend hoor. Dat door het misschien ook gewoon zo open en eerlijk bespreekbaar te maken, dat mensen dan ook dat makkelijker kunnen accepteren. Hoe moeilijk dat ook is.
Ja, en wel ook uitspreken naar diegene. Van, ja. Ik had jou het liefst nog steeds hier aan het stuur gehad. Ja. Maar daar heb ik geen invloed meer op.
De handbalbond wil anders.
Ja, ja, en zijzelf. Want uiteindelijk, wat ik zei, het is altijd een beslissing van allebei. Dus zij kwamen er samen niet uit. Dus stopte dat. En dan. Dus ik heb ook tegen Helle gezegd, ik kan hier niks meer aan doen. Maar ik wil wel nog steeds naar de Olympische Spelen. En ik wil nog steeds goud halen. Dus ik ga er ook nu alles aan doen om de volgende stap te zetten om dat te doen.
Mooi. Ja.
Een paar maanden later staat het WK voor de deur.
Ja.
Je begint al te glimmen als ik het erover heb. Dus dat vind ik al mooi. Maar het begon niet zo lekker, toch? Nee. Laten we eerst eventjes dat bespreken. Voor het zoet, eerst het zuur. 26-32 ten onder tegen Slovenië in de openingswedstrijd. Ja, zo'n toernooi is toch altijd, als je de eerste wedstrijd wint, dan zit je er lekker in.
Ja, dat was ook wel een beetje ons doel. De eerste wedstrijd en Slovenië op papier wel een mindere tegenstander. In een moeilijke pool, ja. Dus als je die wint, hè, voor jezelf, voor je goed gevoel, maar ook gewoon met die punten dan mee. Ja, dat lukte niet. En dus toen kwam wel gelijk onwijs vraagteken boven het team, in het team, bij de coach. Wat is er misgegaan?
Een nieuwe coach.
Ja.
Introduceer hem even.
Manuel Maynade was toen onze nieuwe coach, een Fransman. Internationaal ervaring, maar nog nooit een nationaal team getraind. Dus hij was nog nooit op een EK of een WK geweest. Dus ik had wel weer heel veel contact met hem. Hij vroeg heel veel dingen. En hij vroeg ook, hoe gaat het dan op zo'n EK, WK? Wat doen jullie normaal op een rustdag? Wat doen jullie voor een voorbereiding? Ja. Dus het was wel echt...
Wel basic vragen ook.
Zo.
Ja, maar dat is ook wel heel erg verschillend.
Maar kwetsbaar ook. Ik vind het ook wel mooi.
Maar het is heel erg verschillend hoor, per land. De Noren die trainen altijd voor een wedstrijd. Terwijl wij zoiets hebben, nou misschien even een wandelingetje. Maar vooral energie sparen. Ja, wij zijn maar met z'n 16e. En... die Noren die hebben gewoon een blik van 30 openstaan. Dus ja, als er iemand moe is, dan pakken we de volgende, bij wijze van. Dus ja, was wel gewoon heel erg bezig. Maar wat wel echt onwijs een plan. Heel erg duidelijk, dit is mijn plan. En ik denk dat als we dit doen, dat we dan die paar procenten die jullie tot nu toe nog niet hadden, dat we dat dan halen.
En wat was dat dan?
Vooral snelheid. En hij wilde in de dekking een aantal dingen veranderen. En hij wilde in de aanval vooral meer vrijheid geven. Dus iedereen meer vanuit zijn creativiteit laten spelen.
Nou, dat klinkt voor aanvallers natuurlijk heerlijk.
Maar niet voor iedereen.
Oh.
Ja. Ik was bijvoorbeeld al... Ik vond het heel fijn om te weten, wat wordt er van mij verwacht? Weet je wel, als ik nou daar ga staan, dan spelen we dit spel. En dan uiteindelijk is het of optie A, B, C of D.
Ja.
Weet je wel? En ik wist het precies. Maar ja, bijvoorbeeld... ja, Estefana, die vindt het heerlijk. Ja, geef me, laat me lekker doen.
Vrij rond.
Ja, ik zie wel waar ik uitkom. Dus die vond dat fantastisch. Ja, dus zo de ene kon daar heel goed mee omgaan en de ander niet. Maar we hadden vooral tegen de wedstrijd van Slovenië hadden we een hele goede schutter, een linkshandige schutter. En dat heb je niet bij heel veel landen.
Bij de tegenstander.
Bij de tegenstander, ja. Bij Slovenië. Dus hij had daar wat op verzonnen dat we dat wel gingen doen.
Een tactische
zet. En ja, daar voelde je al tijdens de training dat het wel gewaagd was. Want daardoor gingen eigenlijk juist onze sterke punten in het midden in de dekking, gingen we wat meer openmaken. Dus je merkte al in de training daarvoor van ja,
maar
we
hadden liep wel, niet lekker liep, ook?
Ja, soms wel, soms niet, maar niet vol overtuiging. En maar we hadden ook wel zoiets. Ja, hij is de nieuwe trainer en hij heeft er echt heel goed over nagedacht. En we willen hem wel gewoon het vertrouwen geven dat we het echt gaan proberen.
Mooi.
Dus dat hebben we ook geprobeerd. Niet gelukt.
Dan ga je eraf tegen Slovenië.
Ja, yes. Maar ik vind wat er dan gebeurt heel mooi. Weet je, ik vind het zo mooi. Weet je, waarschijnlijk heb je een trainer die... elke nieuwe trainer wil ook zijn stempel drukken met een fantastische tactiek of iets nieuws, iets innovatiefs.
Ja.
Nou, daar, dat hij het vertrouwen van jullie krijgt. Een onervaren trainer. Hè? Dat is een trainer die nog nooit op een internationaal toernooi heeft gestaan. En dan besluiten jullie als team, we gaan het anders doen. Hoe ging dat?
Ja, nou ja, na de wedstrijd was het natuurlijk... Iedereen was... in zak en as. Want ja, dit had echt niet mogen gebeuren.
Mag, dus, wil je de kleedkamer even schetsen? Is het schreeuwen, huilen, stilte?
Nou, op zo'n toernooi is het eigenlijk zo. Het is na de kleedkamer, het is heel snel. Iedereen wil gewoon eigenlijk zo snel als mogelijk naar het hotel. Doen ze en niet gewoon. Dus het was ja, stil. En iedereen pakt zijn spullen, trainingspak aan en gaan. Dus iedereen zit stil en boos in de bus. Zo snel mogelijk terug naar het hotel. Daar is douchen. Bij elkaar komen en dan ging geloof ik eerst eten. Nou, dan merkte hij al van ja, onderling heb je een beetje van ja, wat vond jij nou? Wat moeten we doen? En dus de onvrede, heerde echt onvrede. En
zat de coach daarbij aan tafel toen?
Wel in dezelfde zaal.
Spreekt de taal niet?
Nee, dat lijkt me nog.
Nee, helemaal niet. En ja, dus je merkt gewoon overal
geroezemoes.
En iedereen is bang om een keer een glimlach op je gezicht te tonen. Nou, toen hadden we daarna een bespreking en daarin liet hij dan zien wat hij vond dat verkeerd was gegaan. En ja, konden we wel zelf ook een beetje wat zeggen, maar het was heel, ja, nog steeds met die onvrede. Dus niemand zei eigenlijk echt iets. En Marco was daarbij en die zei, de staf ging op een gegeven moment weg nadat hij klaar was. En Marco zei, ja, misschien is het wel een goed idee als jullie als meiden gewoon even met elkaar ook blijven zitten. En met elkaar erover hebben wat er nu moet gaan gebeuren. Dus zo bleven we met alleen de meiden zitten. Nou, het kwam eigenlijk alles eruit. Van ja, dat wat we met Helle zo goed hebben opgebouwd, dat moeten we in ieder geval houden. En daarnaast kunnen we wel tactische aanpassingen gaan doen. Maar we kunnen niet alles in één keer veranderen.
Dit want het is te rigoureus.
Juist. Dus ja, dat was echt wel heftig. En wel een hoop meiden die ook wat zeiden op dat moment. En dat was echt wel heel erg fijn. Iedereen zei wel wat.
En wie bijvoorbeeld?
Lois, Estevana, maar ook Laura van der Heijden, Tess. Iedereen van over het gevoel, maar ook echt specifieke tactische dingen.
Maar je kijkt er ook heel trots bij, ja, dat dit echt gebeurde.
Ja, kijk, nu achteraf denk je gewoon, ja, het was super mooi. Maar
super spannend.
Super spannend. Ja. Maar ja, en toen moesten, ja, gaan we Manu erbij halen.
Ja,
ja, dus dan kon ik als aanvoerder kon ik hem ophalen. Ja. Heb je wat te vertellen?
Zat Marco Hoogland er ook bij dan?
Volgens mij toen we hem erbij gingen halen wel weer. Maar ja, volgens mij, dat weet ik niet helemaal meer zeker. En,
maar dit gesprek was eerst dus met jullie alleen.
Ja.
Waarin
ja,
er dus meer mensen dan eerder zich uitspraken.
Ja.
Waardoor jij dacht, oké, dan moet ik daar ook wat mee.
Ja, en zeker vanuit heel het team. Ja. Van, joh, we hebben eigenlijk niks meer te verliezen. Want ja, we zitten in zo'n moeilijke pool. Dus
de kans dat... Ja, je mest dat op je keel. Het is nu of nooit.
Ja, nu ja, of nooit. En we zijn er met z'n allen over eens dat het te veel verandering was.
Ja.
En dat we dat dus niet aan kunnen.
Manu, can you please come to the room?
Ja. En ja, dus ga dat maar op Engels aan, ja, zo iemand die, nee, je eigenlijk pas net kent. Dus het begon ook weer zo heel voorzichtig van ja, we zijn wel heel erg blij, maar weet je wel. Ja, en dan toch op een gegeven moment wel gewoon keihard zeggen van ja, wij hadden echt onder Helle een hele stabiele, duidelijke dekking. Waarin ja, 90% van de meiden zich super goed voelde en iedereen wist wat zijn taak was. Wij denken dat als we dat vasthouden en misschien 1 of 2 variaties daarop verzinnen voor een bepaalde tegenstander, dat dat kan. Maar dat we wel dat gewoon vasthouden als onze basis. Ja, dus zij keek eerst wel zo'n beetje verbaasd van, gaan we dat echt doen? Maar op een gegeven moment zei, oké, als dit is wat jullie willen en hoe jullie denken te gaan winnen, dan zijn jullie vanaf nu de baas over de dekking. Maar dan wil ik nu van jullie, van de spelersraad horen, wat dan de precieze taken van wie zijn. Dat ik wel in de rust kan zeggen, jij hebt je taak niet goed uitgevoerd.
Dus jullie moesten de tactiek aan hem uitleggen?
Eigenlijk wel. Van ja, we hebben heel duidelijk afgesproken, dit en dit mag wel en dit mag niet. En ja, bijvoorbeeld wel de...
Ook een goede vraag van hem, hè? Van ja, dan moet ik het ook goed weten, zodat ik kan corrigeren.
Juist. Dus dat was, en dat was eigenlijk wel ook zijn manier om te accepteren.
Ja. Had natuurlijk ook een, want je zou kunnen denken, enorm gezichtsverlies als coach. Van, nou, ik ga me niet door die meidelen. Ik bedoel, het is echt ook echt mooi. Hij zet zijn eigen ego opzij om echt in de kracht van het team en optimaal samen te werken.
Ja, ik ben wel benieuwd hoe hij daarna terug is gegaan naar zijn kamer. Ik denk dat hij echt zoiets had. Oh, nou god, die Hollanders. Dit is echt,
ja, nou ja, prima. Maar hij heeft het wel gedaan.
Ja, ja.
En heb je het daar ooit achteraf nog met hem over gesproken?
Nee, eigenlijk niet. Nee. Nee, meer over het verloop daarna. Weet je wel, daarna zijn we uiteindelijk natuurlijk toch ook die dekking wel weer een beetje op zijn manier gaan veranderen. Maar niet over dat moment op zich.
Het zou mooi zijn om daar nog eens met hem over na te praten. Ja. Van hoe vond je dat gesprek toen?
Ja, hij heeft wel regelmatig uitgesproken dat hij het bijzonder vindt hoe wij Nederlanders communiceren. Dus,
maar goed, hij heeft wel hij is wel wereldkampioen geworden.
Ja, dat. Als ik hem zie, dan hebben we het daar ook wel altijd even over.
Maar vraag hem ook nog eventjes uiteindelijk hoe hij terug naar zijn kamer.
Deze cliffhanger die is heel prettig inderdaad. Daar gaan we het nog een keer over hebben. Je hebt een team, je noemde net al een aantal namen. Estefana Polman, Tess Wester, Lois Abbing. Dat zijn eigenlijk de namen die veel mensen kennen.
Ja.
Jij bent de aanvoerder van dit team. Steekt dat soms?
Nee, ik vind dat heel erg fijn. Ik hoef niet zo per se op de voorgrond. En ik vind het prima dat zij dat allemaal nemen. Ik vind het heel erg fijn dat zij vertrouwen hebben in mijn job. En of die dan op de voorgrond of de achtergrond. Dat vind ik eigenlijk wel goed zo.
Ik heb het ook met het hockey meegemaakt. Dat wij in één keer prijzen gingen winnen. En de sport enorm in de lift zat. En we ook een aantal speelsters hadden die heel zichtbaar waren. Heeft het jullie proces ook wel eens in de weg gezeten? Dat er komt ook wel wat af op een aantal speelsters. Die worden in één keer bekend. En heel veel aandacht. Dat ook in de weg heeft gestaan? Of dat jij ook, nou ja, je omschrijft jezelf als winnaar en misschien dat je denkt, ja, sta jij weer op een fotoshoot, ik heb daar niks mee.
Nou, het is meer dat het moest wel bespreekbaar blijven. En er was op een gegeven moment echt wel een hype, zeker om Tess en Estefana. Dus ik zei, we moeten die meiden ook wel een beetje in bescherming nemen, want we zijn hier gewoon met z'n zestienen. Ja. En het kan niet zijn dat zij straks niet vanuit de sporthal naar de bus kunnen lopen. En dat wij allemaal wel lekker in die bus zitten en denken, nou, komen ze nou eens? Of,
ja. Maar wat doe je dan? Dit voorbeeld, zeg je dan, jullie moeten met ze meelopen?
Ja.
Als een soort bodyguards?
Dat was dan meer wat ik zelf deed. Okay. Navragen bij de bond. Is er wat georganiseerd?
Zo. Hebben jullie beveiliging geregeld?
Nou ja, dat is echt serieus. Is er iemand die met haar meeloopt vanuit de kleedkamer naar de bus? Want er zijn 200 miljoen kinderen en die willen allemaal wat van die twee.
Ja.
Dus zorg dat er bij die twee iemand meeloopt. En dat iemand zegt, nu is het genoeg. Nu loop je gewoon mee, gaan we naar de bus.
Je hoeft niet meer nu op de foto en...
Nee, want kijk, zij zijn ook allebei types. Ze vinden het ook mooi. Ze staan er met een lach. Ze doen het graag. Ze willen niemand teleurstellen. Dus iemand anders moet voor hen gaan beslissen. Het is nu klaar. Dus daar zijn we wel, laat maar zeggen, met het NAV op een gegeven moment in gegroeid. Want vroeger was er niemand bij de handbal. En op een gegeven moment was het altijd uitverkocht. En dus werd er ook, laat maar zeggen, de entourage eromheen groter. En mensen wilden meer van ons. En ja, op een gegeven moment werd er gewoon afgesproken. Het is 20 minuten handtekening uitdelen. Daarna is het klaar. We moeten terug naar het hotel. We moeten wat eten. We moeten herstellen.
Maar het feit dat jij hier aan denkt. Ik denk, dat is toch de taak van een manager?
Nee, maar
het is
ook, maar sport zo in de lift. Dat, ja.
Ja.
Ik heb die dat een soort dagtaak had aan dit aanvoerderschap.
Nou, het was meer met elkaar. Ik bedoel, ik kan ook supergoed met onze manager, wie dat dan ook op dat moment was. En ik had altijd wel gewoon, wat zijn er nog dingen die we even in de gaten moeten houden? Want ik wil gewoon dat iedereen met een fijn gevoel overal heen gaat. Dus ja, en zeker, het was op een gegeven moment echt van, iemand moet haar nu gewoon meenemen. Want
anders kan we nooit meer thuis ook.
Ja.
Terug naar het toernooi. De wedstrijd tegen Zuid-Korea, die was winnen was een vereiste, hè, om bij de laatste vier te komen. Exact een jaar na jouw hernia-operatie. Was dat nog een moment?
Ja, voor mij zeker. Maar ik had tegen niemand gezegd. Dus ik wist al, ik stond die dag op. Van, ergens is het een speciale dag. Want wie had een jaar geleden gedacht... A, dat ik überhaupt weer kon handballen. B, dat ik hier op het WK zou staan. Dat het zo'n belangrijke wedstrijd is. dat we tegen de Koreanen... Weet je wel, dus in mijn hoofd ging er heel veel om. Ja. Maar ik dacht, als ik het met iemand ga delen, dan word ik emotioneel. En dat wil ik niet op een wedstrijddag. Dan moet ik gewoon gefocust zijn. En ieder heeft zijn eigen zorg al van... Kijk, Korea is een heel ander soort land, heel ander soort handbal. Dus iedereen heeft gewoon alle focus nodig voor wat zijn job is op dat moment.
Dat vind ik wel weer alleen klinken.
Ja, maar ook voor het team. Want ik dacht, als ik van iemand anders nou zijn energie vraag... Ja, heeft hij straks gedachten van... Oh, die arme Danique staat er alleen en die heeft juist vandaag een beetje extra hulp nodig. En ja, dat hebben we helemaal niet, kunnen we niet gebruiken.
Nee, maar dat is je eigen belang, dus... wegcijferen.
Ja, voor het team. Ja, ja, maar ja, en maar mijn doel is wel ook nog steeds hetzelfde doel als het team. Dus ja, ik zag dat op het moment helemaal niet zo. Maar ja, de wedstrijd ging supergoed en we speelden echt, echt fantastisch. Dus het, eigenlijk was het gewoon met een glimlach heel de tijd. En pas daarna, ik weet nog heel goed, de wedstrijd was afgelopen. Ik ging op het bankje zitten en Jesse Kramer zat naast mij. En ik begon gewoon keihard te huilen. Ik zeg, ja, dit is toch een bijzondere dag.
Ja.
Dus ja, en dat zal het altijd blijven. Terwijl die wedstrijd was één van velen eigenlijk. Maar voor mij zal die altijd belangrijk zijn. Ja, lekker ding! Ik wil je alles geven! Het
laat je gaan! Ja, lekker ding! Ja, jij zat te huilen op een bankje. Dit gebeurde naast je?
Ja, zo ongeveer. Ja. En misschien was ik er net wel bij, maar ik, ja, het was echt na die wedstrijd een rollercoaster van emoties. Van blijdschap naar verbazing, naar en ook met mijn familie.
Trots.
En,
Wat raak je nog steeds?
Ja, onwijs. Ja, 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 dat, die hernia, dat heeft zoveel met mij gedaan toen. En dat laat maar zeggen dat je dan met jouw meiden, want zo zag ik het echt, weet je wel, die groep die daarbij was in 2019, dat is wel de groep van toen eerst met Henk, toen met Helle, weet je wel, het is echt een onwijze
journey geweest.
Ja, gewoon, ja. En we zijn altijd met elkaar geweest en iedereen met hetzelfde doel. En dus het maakt het gewoon heel erg bijzonder.
Ja.
Wanneer was het moment tijdens dit toernooi dat je dacht, we hebben het op de rit?
Ik denk twee momenten. In de rust tegen Noorwegen en eigenlijk voor Rusland. Omdat Lois speelde op dat moment, ja. Lois Abing speelde op dat moment in Rusland. En die zei gewoon, ja, ik heb echt een plan. En ik ga dat straks met Manu bespreken. En dan gaan we dat gewoon echt...
En zij wilde zich ook helemaal de kijkers spelen,
ja,
toch?
Ja, nou, ze dacht gewoon, ja, ik ga echt niet terug naar Rusland. Als nee. We van hun hebben verloren, ga ik gewoon niet doen. Dus het was echt, ja. En zij zei gewoon, ja, we gaan dit zo doen en dan gaan we gewoon winnen.
Wat als aanvoerder natuurlijk ook heerlijk is. Als je denkt, oké, er staat dus iemand anders op die zegt... ik ga het even met Manu bespreken.
Ja, nou ja, dat was tactisch sowieso wel vaak, hoor. Het is echt niet dat ik dat... ik voelde me helemaal niet zo geroepen... om dat altijd tactisch vanuit mijn kant. Dus dat liet ik graag aan anderen over. Maar ja, dit was helemaal ideaal. En het mooie is, juist omdat je zo'n vaste groep bent... dan iedereen gelooft dat dan ook gewoon. Ja, oké, als Lois zegt, we gaan het zo doen, dan gaan we het zo doen.
En dan gaan we... goud winnen naar die finale tegen Spanje. Die wedstrijd was...
dramatisch.
Oké, nou, dat is een interessante beschrijving van je gewonnen WK-finale.
Ja, ja, we stonden voor, toen kwamen we weer terug. We stonden weer achter.
Stond dik voor, toch?
Ja, dik voor. Ja, echt, dat je dacht, nou...
6 punten, 5-6 punten.
Gelukkig
geen finale.
Ja, nee. Nou, toen kwamen ze weer terug, het speelde echt super slecht. Dat je dacht, nou, gewoon hele simpele fouten... die je heel het WK eigenlijk nog niet hebt gemaakt.
En hoe kwam dat?
Ja, misschien toch dat je al denkt, je bent er al.
Ja. Omdat Spanje natuurlijk niet, ook niet een...
Nee, en omdat we zo... Het ging zo vanzelf de eerste 20 minuten. Dat je denkt, nou ja.
En wat doe je dan? Je staat in het veld. Je ziet, je geeft een voorsprong, ruime voorsprong weg. Dan moet je ook opstaan, denk ik.
Ja, 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 je probeert. Er werden dingen, speelsters gewisseld, in en uit. En oké, verse energie of weet ik veel wat. Maar ook gewoon, ja, meiden, rustig, koppie. Ja, blijven gaan en denken aan wat we wel goed kunnen. En niet die ballen gewoon weggooien. En... Maar ja, het is natuurlijk onwijs. Ergens zit ook gewoon die spanning. Het is een finale, ondanks dat je dan 6 of 7 voor staat. Dus dat was heel moeilijk om ook tijdens die wedstrijd die balans of zo te houden. Volgens mij gingen we heel tijd plus, min. En dus hoe het nou precies allemaal gegaan is, weet ik ook niet.
Een beetje waas allemaal.
Beetje waas. Vooral die laatste paar seconden, die staan nog wel net.
Maar toen keek je ook de andere kant
op. Ja, precies. Weet je überhaupt niet meer. Nee, maar ik vind het wel interessant, want je bent dan de favoriet in die finale. Je zou zeggen, we gaan dit varkentje even wassen.
Ja.
Maar dat je dan zo in de problemen komt, is toch ook, dat is dan mentaal ook echt.
Ja, misschien wel, maar misschien ook juist. We waren er zo van overtuigd van, dit kunnen wij. Mm. Ja, dat, en zeker als het dan aan het begin zo goed lukt. Dus ik denk, het gaat vanzelf. En dan ga je een beetje concentratie verliezen. Want we hadden, eigenlijk was dat de makkelijkste wedstrijd sinds die drie daarvoor. Dus ja, misschien wel mentaal, maar ook wel dat we elkaar weer hebben meegenomen. Iedere time-out, als je die terugkijkt. Dus er komt zoveel informatie en zoveel emotie ook weer binnen. Dat je denkt, ja, ieder had de kracht om wat te zeggen. En dat is wel heel belangrijk in zo'n finale. Dat iedereen belangrijk is.
Je zegt als je die terugkijkt.
Ja.
Dat heb je dus gedaan.
Ja, niet zo heel vaak moet ik zeggen. Maar ik heb zeker 2 of 3 keer teruggekeken. De hele wedstrijd. Om gewoon, ja, wat gebeurde er allemaal? Gebeuren er ook nog dingen die me tijdens de wedstrijd helemaal niet zijn opgevallen? Nou, dat viel gelukkig wel mee. Maar ja, ik vind het heel leerzaam ook om dan daarna te denken. Ja, wat ging er allemaal toen? Ik kan heel goed weer terughalen als ik dat dan zie. Van toen dacht ik zus of zo. Of, ja, ik kende een aantal van die Spaanse meiden. En dat ik gewoon wist van ja, als het belangrijk wordt, dan gaat dit gebeuren. Dan gaan zij opstaan. Dan ja, zijn dat gewoon de speelsters waar het om draait. En ik wil dan heel graag dat ook dat iedereen dat weet. Dat ik niet achteraf denk, had ik het maar gezegd? Of,
dus tijdens zo'n time-out zie je jou ook even...
Ja, zoals Lois dat bijvoorbeeld in de wedstrijd van Rusland deed. Van, mm-hmm. Ja, die of die gaat nu echt wel zeker de komende 5 minuten dit of dit doen. En ja, had ik dat zeker wel tegen Spanje ook. Van, zij wil sowieso, als het belangrijk wordt, deze actie gaan maken. Ja.
En welk moment in de finale dacht je, we gaan toch wel? Het gaat toch wel lukken?
Pas na de 7 meter. Pas daarna.
Echt?
Ja. Ja, ik was echt wel... ja. Voor de wedstrijd wist ik, we gaan het pakken. En toen na 20 minuten. Maar daarna was het zoveel chaos. Toen dacht ik, nee, dit wordt gewoon tot 60 minuten spannend.
En welk leiderschap heb jij getoond op die momenten dat je dat misschien daaraan begon te twijfelen?
Ik denk dat het ook wel een beetje samenkwam. Want ik werd op een gegeven moment speelde ik al alleen dekkend en dan kwam ik eruit. En dan zat Jessie ook naast me en dan zei ze, ja, nog 5 minuten, weet je wel, alles geven, 5 minuten. Ja, oké, okay, en wie moet ik nog even wat zeggen, weet je wel? Dus het was best wel gezamenlijk. Maar ik vind vooral de uitstraling naast elkaar, naar elkaar, of het nou een goede actie is of een slechte actie, dat zijn dan eigenlijk de enige dingen die je echt kan doen. Door gewoon met elkaar wel... Ja, proberen de beste feeling naar boven te halen. Ja.
Jullie hebben een proces van 7 jaar gehad. Het proces begon bij we willen medailles gaan halen. Nou, dat lukte op een gegeven moment. Maar die ene ultieme medaille, die kwam er toen.
Ja.
Waarom toen wel?
Ja, ik denk alles een beetje bij elkaar. Je hebt en al een keer finale gespeeld. Je hebt al een keer een bronzen medaille gehaald. Dus ja, ook een soort finale, maar dan wel gewonnen.
Ja.
Natuurlijk kwam er ook gewoon een beetje geluk bij. Ik bedoel, na die wedstrijd van Slovenië moest er ook gewoon wel een beetje geluk bij. Maar ook het geloof dat we wel hadden. En het is denk ik dan ook wel weer door Manu gekomen. Ik bedoel, hij heeft ons de ruimte gegeven na die eerste wedstrijd. Om zelf een onderdeel te zijn. Dus het werd meer een proces van ons samen. Van niet hij boven het team. Het werd van, ja, wij hebben een plan. Dus zoals hij zijn tactiek had. Maar ook, net als tegen Rusland, dat Lois dan er inbreng had. Of ja, in de rust met Noorwegen vond ik dat hij echt degene was die het team ervan overtuigde dat wij gewoon gingen winnen van Noorwegen. Terwijl dat op dat moment echt een onwijs ding was. Noorwegen, we verloren altijd.
Ja.
Dus ja, en hij kwam in de rust. We stonden met 3 achter. En zei hij gewoon, we gaan gewoon vandaag winnen. We spelen helemaal niet slecht. En ik dacht, ja, we staan er 3 achter. En normaal als we er tegen Noorwegen in de rust al 3 achter staan, dan verlies je gewoon 13.
Ja.
Ja. Ja, dan is het daarna...
Wordt alleen maar erger.
Ja, wordt alleen maar erger. Maar ja, dus het was heel erg een proces van ons samen. Dus ik denk dat... En misschien ook wel met de... Van we willen het nu laten zien en we hebben er nu zo hard voor gevochten. En we hebben woorden gehad met het NAV over de trainerswissel van hier en van daar. En we hebben hard gevecht dat we een extra masseur mee kregen of weet ik veel. Ja, zo'n beetje van ja, we gaan nu ook gewoon laten zien dat we vechten omdat we goud willen. En ja, dus ik denk dat wel heeft geholpen.
En dan mag jij als eerste...
Ja.
Medaille halen.
Ja, dit was een bijzonder moment. Ik... ja, je staat dan op dat tribunetje al, sta je met z'n allen. En de beker was heel erg lelijk. Wat een of ander mens.
Ja, ik wilde het ook geen beker noemen. Nee, dus ja, wat zijn maar medaille.
Ja, want, ja. Een mensje. maar de hoogste baas van de IAF, die dacht, ik neem het moment en ik doe even dat beeld omhoog.
Dat hele moment van dan ga je dan zo dat die beker een beetje omhoog houden en dan in één keer echt juist. Omhoog, dat deed hij.
Ja, en ik stond er ook echt naar het kijken van, hallo, dat is mijn moment, weet je wel. Ja, dus ik dacht, maak er maar gewoon het beste van. Dus ik dacht, ja, oké, gefeliciteerd. Ja, dankjewel, hier met dat ding.
Mooi.
Ja, ik dacht, doe het ook gewoon, hè.
We gaan dit gewoon nog een keer doen.
Ja, hallo, hier heb ik een jaar ervoor gewerkt. Dus maar ook dat ga ik dus nooit meer vergeten, dat het zo ging zoals het ging. En daarna, het besef, weet je wel, eerst van oké, je bent wereldkampioen. En toen het besef, je hebt een Olympisch ticket. Het was echt veel. Het was echt veel op één moment. Dus heel bijzonder.
Heb je de ploeg daarna nog toegesproken, een woordje gedaan? Want jullie waren in Japan, het was vrij intiem, weinig afleiding.
Heel weinig afleiding, we waren echt alleen met elkaar. Ja, ik vind dat wel dan een moment is dat je met elkaar moet praten. Nou ja, we hebben.
Wat heb je gezegd?
Wat ik precies heb gezegd, weet ik niet meer. Maar het zal vast erop neer zijn gekomen dat ik echt onwijs trots ben. En dat ik vind dat iedereen die daarbij was in Japan, ondanks of die 5 minuten of 500 minuten had gemaakt, echt evenveel aan het goud heeft meegedragen. Dat vind ik nog steeds. Want het was heel bijzonder. Iedereen wist heel duidelijk zijn rol op dat toernooi.
En accepteerde die ook.
Ja. En dat was misschien juist omdat er ook net een paar wisselingen waren geweest. En een nieuwe trainer. Hij maakte het gewoon heel duidelijk. En dat vond ik echt heel mooi. Ook omdat iedereen, of je dus 5 of 500 minuten had gespeeld, net zo blij leek met die gouden medaille.
Ja.
Dus dat was... dat heb ik vast... Ik weet niet meer hoe, maar dat heb ik vast en zeker gezegd.
Mooi. Zonder wrijving geen glans natuurlijk. Er zijn altijd moeilijke momenten, ook in die 7 jaar van dit proces. We vragen aan iedere aanvoerder, wat mag een gouden medaille kosten?
Oef. Ja, veel. Je weet, het kost heel veel. Als individu, als team, als alles. Ik denk ook iedereen wel ergens een grens te ver is gegaan. In wat je kan en wat je niet kan, wat je met je laat gebeuren. Maar als ik nu terugdenk, dan denk ik, ja, die gouden medaille is zoveel waard. Dat mag heel veel kosten. Dus ik heb er nu een beetje kapotte rug en een beetje kapotte knie van. Ja, dat mag.
De laatste vraag aan jou. Wie vind je nu een goede aanvoerder?
Op het moment nu weet ik niet. Maar ik weet wel dat toen ik het stokje kreeg overgedragen van Diana Lamijn, dat ik wel zoiets had van, dit is wel een manier waarop ik dat ook zou willen. Gewoon heel relaxed als vriend of vriendin tussen het team en de bondscoach. En niet iemand die altijd in de voorgrond moet staan, maar wel weet wat er gebeurt en zorgt dat iedereen zich op zijn gemak voelt. En dus ik denk dat ik dat vanuit haar wel...
Mooi voorbeeld.
Ja, heb mee kunnen nemen. Dankjewel.
Dankjewel, Danique. Kim, wat... Blijft jou hiervan bij?
Ik vind het een heel mooi verhaal van een team in proces wat denk ik heel divers was, maar wat ook, wat je ook heel mooi omschreef, dat iedereen zijn rol zo accepteerde. En ik denk dat dat ook weer gaat over ego's opzij zetten met een aanvoerder die heel empathisch is, heel dienstbaar en ik denk een enorme belangrijke rol geweest in het succes van de handbaldames.
Dit was Aanvoerders. Mijn naam is Suze van Kleef. Naast mij zit Kim Lammers. Abonneer je op onze podcast in je favoriete app. Dan krijg je een melding bij een nieuwe aflevering. Nog zo'n goed verhaal horen. We hebben inmiddels al meer mooie gesprekken gevoerd. Zoals die met volleyballer Peter Blanchet. Over een team vol ruzies en individuen. En Olympisch goud op de Spelen in 1996. Tips kunnen naar aanvoerders@kortimedia.nl. Dankjewel voor het luisteren. Graag tot volgende week. Dan weer een nieuw verhaal van een aanvoerder.